Beste mensen, het Jodendom kent heel specifieke voorschriften. Bijvoorbeeld over wat je wel en wat je niet mag eten. In Jezus' tijd, maar bij de orthodoxen nog steeds. Goed voedsel heet dan kosher. Het was van een rein dier bereid en op de goede manier. En door die strikte regels onderscheidde het volk zich scherp van zijn omgeving. Joden in Nineveh, in Rome of in Carthago, die ervoeren dagelijks aan tafel hun identiteit. De beslissing of iets rein was of onrein is in de loop der eeuwen ontstaan. Misschien ging daarachter een soort paradigma schuilen. Een culturele vanzelfsprekendheid over wat een gaaf dier is. En voor die nomade volkeren was dat vooral een herkauwer en een gespleten hoef. Dus een schaap mochten ze eten, maar een koe niet, een varken niet. En dieren met klauwen, zoals katten en honden, waren taboe. En vissen die moesten schubben hebben en kieven. Dus geen paling. Ik overweeg dit even om me te realiseren dat onrein een begrip is dat wij in onze cultuur niet kennen. Wij zijn gemakkelijk geneigd om dat te vervangen door schuld of schaamte. Maar daar heeft het niets mee te maken. Je maakt je niet schuldig, maar het is niet geschikt als het onrein is. Je moet er rekening mee houden. En die reinheidsvoorschriften die bestonden er op alle gebieden van het leven. En waar het in het evangelie van vandaag over gaat, onrein maakte bijvoorbeeld aanraking met bloed. Wellicht had men het idee dat in bloeden op een of andere manier de dood gegeven was. Ik ken het verhaal van Jezus over de priester die onderweg naar Jericho een gewonde langs de weg ziet liggen. Die was geneigd om er snel door te lopen, want hij wil niet onrein worden, net als de leviet. Alleen de ongelovige Samaritaan, die durfde zijn handen vuil te maken. En hij werd niet gehinderd door zijn geloof. Vasthouden aan de wet brengt je niet altijd bij God, wil Jezus zeggen. Wie onrein was, die mocht enige tijd niet in de tempel komen en moest reinigingsrituelen ondergaan. Dus ook een vrouw mocht bij menstruatie 7 dagen niet in de tempel en kon ook geen gemeenschap hebben. De ouderen onder ons kennen minstens van hun moeders nog de kerkgang van vroeger. Dat was het eerste bezoek dat een vrouw na de bevalling aan de kerk bracht. Er zat een zeker ritueel, de priester had een stola om, die moest die vrouw vasthouden. Ze werd met wijwater besprenkeld en op de achtergrond stond het verhaal van Maria, die na de geboorte van Jezus na zoveel dagen de tempel bezoekt voor een reinigingsritueel. Ik weet nog van vroeger uit gesprekken met oude mensen dat ze dat eigenlijk verschrikkelijk vonden. Ze hadden het gevoel dat iets van schaamte of schuld, die gevoelens waren vroeger rond seksualiteit natuurlijk toch al hevig aanwezig. En menig een vond het ook oneerlijk dat die vrouw dan een ritueel moest ondergaan en de man niet. Wel, Marcus die vertelt een verhaal over een vrouw die al 12 jaar lang bloed verliest. En het lot van die vrouw ligt hij nog eens uitvoerig toe. Ze is al bij heel veel dokters geweest en is haar hele vermogen kwijtgeraakt. Maar de kwaal was alleen erger geworden, schrijft hij. En nu heeft zij de hoop op Jezus gevestigd. Ze denkt, als ik hem maar kan aanraken, ben ik ver genoeg. En ze besluit hem in de drukte van achteren. En Marcus weeft dit verhaal in een andere vertelling. Een zekere Jairus had Jezus gesmeekt om zijn zieke dochtertje te helpen. Jezus spoedt zich naar zijn woning. Een heleboel nieuwsgierige mensen lopen met hem mee. En ook de vrouw die ziekte had, is erbij. Twee in één gevlochten verhalen. Eén over een wanhopige vrouw die geen kinderen heeft en geen man. En die bijna alle hoop op geluk heeft laten varen. En een vader die zijn dochter dreigt te verliezen. Het verhaal confronteert ons zodoende met medemensen die eronder gebukt gaan dat ze geen gezonde kinderen hebben. Jairus wanhoopt en de patiënte is al 12 jaar op zichzelf teruggeworpen. Na 2000 jaar brengt het evangelie dit nog teweeg. Meeleven met de mensen die het geluk van gezonde kinderen niet hebben. Of de andere kant van de medaille, dankbaarheid, bij wie dat wel gegeven is. Bij die genade staan we misschien niet vaak genoeg stil. Je voelt het pas weer als je de vrouw ziet die alle taboes doorbreekt om Jezus te bereiken. En als je de noodkreet van Jairus hoort. 3% van de huwelijken in Nederland blijft ongewenst kinderloos. Dat staat voor een grote pijn bij velen. Per jaar sterven meer dan 1000 kinderen en jongeren. De meesten hebben het eerste levensjaar niet gehaald. Ruim 600. Jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar sterven meestal door zelfdoding of verkeersongevallen. En ook dat veroorzaakt in de hele omgeving levenslange pijn. Het verhaal van Marcus roept het lot op van hen allen en ook het gevoel machteloos te staan tegenover al dat lijden. Omdat Marcus die twee verhalen verstrengelt, ontstaat er een schril contrast tussen de vrouw die door de aanraking van Jezus genezing vindt en Jezus die door die aanraking onrein wordt, maar het deert hem niet. Hij gaat evengoed zijn weg naar de synagoge, waar hij eigenlijk niet komen mocht, en hij biedt daar zijn hulp aan. Jezus voelde, schrijft Marcus, een kracht van zich uitgaan, maar er was genoeg om het dochter van Jairus bij de hand te nemen. Een man en een vrouw treuren om hun kind en Jezus helpt, en daarbij staat geen enkele wet, geen enkele conventie hem in de weg. Het beeld dat Marcus oproept is dat van een goddelijke genezer, iemand die zich door geen enkel regeltje laat tegenhouden in zijn zorg om de ander. De wet vindt haar vervulling in de liefde. En daar koerst Jezus zonder aarzelen op aan. En dat brengt veel roering teweeg onder het volk. De weg die God gaat, tart alle conventies. Lieve kinderen, Quentin. Zo, nu gauw naar de badkamer. Je handen wassen, zei mama tegen Roos. Roos rende naar boven. Ze was graag en ze was veel op de badkamer. Soms probeerde ze een klein beetje oogschaduw uit. Dat had ze geleerd op YouTube. Daar was een kanaal over geurtjes en kapsels. En ze had daar ook speciale spulletjes voor gekocht om zich schoon te maken, om haar vel te reinigen. Ze was er uren mee bezig. Kom je nog? Riep mama onder aan de trap. Maar Roos moest nog gauw even naar de wc en daarna moest ze natuurlijk nog eens de handen wassen. En daar klonken ineens de vrolijke toontjes van haar mobieltje. Ze haalden hem haastig tevoorschijn. Kon belangrijk zijn. Misschien een nieuwe post op YouTube. En toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Ze liet hem uit haar vingers vallen en hij plofte in de wc-pot. En Roos dacht niet meer na. Ze haalde heel diep adem, kneep beide ogen stijf dicht en terwijl ze met haar arm het mobieltje uit de pot viste, gaf ze nog een harde gil. Wassen is heel belangrijk, maar het is niet het allerbelangrijkste.